Goedemorgen allemaal weer. Ja, de vraag is altijd van hoe moet je nou beginnen? En ik wou in ieder geval het hebben zo meteen over Zacchaeus. Zij die weten waar het staat, kunnen we vast opzoeken. De anderen krijgen het zo te horen. Dus ik begin eerst graag met een verhaal. Hij is er helaas niet vanochtend, Sebastiaan. Maar Sebastiaan heeft ongeveer 1,5-2 weken geleden iets heel bijzonders meegemaakt. En ik heb gevraagd aan hem, mag ik dat wat jij hebt meegemaakt gebruiken? Ik vond het heel mooi en heel bijzonder. Voor hem eigenlijk, ja, was het een gewone dag. Hij was gewoon op de fiets richting huis, samen met een vriend. En hij fietste. Het was een mooie dag. En je kent dat wel, allerlei zoemende insecten. Nou, dat is allemaal prima. Voor de een op de fiets is dat prima. Maar voor Sebastiaan was dat toch ook wel een beetje spannend. Hij is allergisch. Allergisch aan zo'n wesp. Maar goed, ze joegen die beesten weg en ze gingen lekker fietsen. Ze namen afscheid van elkaar. En hij fietste een stukje verder. Hij hoorde weer gezoem. Hij wilde wegslaan, maar het was te laat. Hij voelde de prik al. En hij weet dan wat er kan gebeuren. Wat doe je dan? Hij belt zijn moeder. Die zegt, bel 112. Hij belt 112. De dame in kwestie helpt hem. Vertelt op een gegeven moment wat hij moet doen. Nu moet je stoppen met fietsen. Nu moet je gaan zitten. Pak je EpiPen, jas hem erin. En dan komt het goed. En dan komt gelukkig zijn vader. Of Marien, die kwam eraan aanrijden. En dat was een stuk opluchting voor hem. En daarna kwam pas de ambulance. Eén vind ik het ongelooflijk knap en stoer van zo'n jonge gast. Dat nog nooit had gedaan. Maar wel even gewoon zichzelf een prik erin te zetten. Maar ja, wat gaat er door je heen als die dat zo gaat doen? Je weet dat het kan gebeuren. Je hoort zoemen, dan word je al ongemakkelijk. Dan word je ook nog eens een keer geprikt. Dan weet je ook van ja, oeh, nu moet ik zo meteen zo'n ding prikken. In mijn eigen lijf. Niet makkelijk. Maar wat hij wel doet, en dat is dapper, omdat hij het heeft gedaan. Hij heeft een paar dingetjes gedaan. Van tevoren. Hij wist dat het kon gebeuren, dat het gevaar op de loer lag. Hij heeft geluisterd naar degene die het heeft verteld wat hij ermee moet doen. Hij wist wat hij moest doen. Ik weet niet of hij het echt zelf heeft geoefend, maar hij wist het wel. Hij heeft waarschijnlijk het al een keer eerder meegemaakt. En als het moment daar is, dan twijfelt hij uiteindelijk niet en doet het. Ik vond dat een hele mooie les voor mezelf, in eerste instantie. Ik vond het niet alleen stoer, maar ik vond het ook een hele mooie les. Want hij trainde. En dat moeten wij ook doen. Wij moeten ons trainen in ons geloof, in het volgen van Jezus. Hij weet dat het mis kan gaan. Hij weet dat er problemen kunnen ontstaan. En dan moet je vertrouwen op hetgeen wat je geleerd is, wat je verteld is en wie God is. En geloven ook dat dat werkt. En als het moment daar is, gehoorzaam ook die stappen door te nemen. Net als wat hij deed met de dame van 112. En dan heb je dat resultaat ook. Voor hem was het dat hij nog steeds hier is. Want als je niks doet en je krijgt zo'n reactie en het is heel heftig, dan kun je erin blijven. Dus dat is niet zomaar wat. Dat is pittig. Maar voor ons, als we er ook goed op in gaan, is voor ons het uiteindelijke doel en het resultaat het eeuwige leven met God. Ik vond het een hele mooie les wat hij mij vertelde. Vond ik heel mooi. Dankjewel Sebastiaan, je bent er nu niet, maar dankjewel dat ik het mocht gebruiken en delen. Ja, zullen we met het woord van God openen. De titel die gebruikt mag worden voor degene die iets op wil schrijven of voor op de stream is Ontmoeting met Jezus, / Zacchaeus, / Is altijd leuk. Wie kan zich identificeren met Zacchaeus? Niet veel mensen. Oké, andere vraag. Wie kan iets in één woord zeggen van, goh, wat Zacchaeus, waar doe je dat aan denken? Mag de beamer zo even het opschrijven? Boom. Klein. Tollenaar. Nieuwsgierig. Dapper. Hongerig. Nog meer? Hoe, Rijk.
Jericho.
Onwaardig.
Onwaardig.
Bekering.
Oplichter.
Oplichter.
Vrijgevig.
Nog iemand? Gastvrij. Genade. Nou, ik moet zeggen, als ik dit rijtje zo bekijk, is het een ander rijtje dan ik had verwacht. Want jullie hebben, kennen de vrouw blijkbaar goed. Maar ja, tollenaar, zijn er ook wel wat van in de Bijbel. Niet zo aardig. Kom straks op terug, we gaan kijken of het allemaal klopt. Heel mooi. Het staat in de Bijbel. Het verhaal van de Zacheeus staat maar één keer in de Bijbel. En voor zij die mee willen lezen in hun eigen Bijbel, staat in Lucas 19. Lucas 19 van 1 tot 10. Voordat het verhaal begint, had Jezus eigenlijk die hele dag, was hij al aan het wandelen en had van alles al meegemaakt. Hij heeft onder andere, een paar hoofdstukken ervoor staat het beschreven, gehad over recht doen. Dat God recht doet aan zijn uitverkorenen. Dat was de weduwe die steeds aan de jas trok bij de rechter. En ook over hoe je houding moet zijn als je het koninkrijk van God binnen wil gaan. Dan moet je zijn als een kind. Vertrouwen en ontvangen als een kind. En hij sprak ook in gelijkenissen. Over zelfrechtvaardiging. De tollenaar, heb je hem weer. En de fariseer. Van, nou ja, ik ben zoveel beter dan die ander. Pff, die kan er toch niks van. Maar ja. Is niet wat er uiteindelijk staat. Of die rijke jonge man. Die eigenlijk het top deed. Hij hield de wetten, deed zijn best van jongs af aan. Maar uiteindelijk bedroefd naar huis ging. Hij had zijn spullen meer lief dan God. En al die dingen gebeurden die dag. Terwijl Jezus onderweg was naar Jeruzalem. En dat was het Pesach wat eraan ging komen. Zijn Pesach. Maar hij passeerde eerst nog Jericho. Die is niet toevallig, die weg loopt er langs. Maar hij wist het ook. Hij wist ook dat hij daar Zacheus ging ontmoeten. Eén van de ontmoetingen. Net als vlak daarvoor Bartimeus nog had. Bartimeus die arm was, genezen werd. En vervolgens al dansend en zingend, de God loofde en prijzend met de hele stoet meeging. Zo Jericho in. Want wat had Bartimeus gevraagd? Genade. Genade. De boodschap van Jezus. Maar dan loopt Jezus het Jericho binnen. Jericho stond ook op het lijstje, heel mooi. De stad waar Zacheus woont. Een handelsstad. Een stad bekend om zijn honderden, misschien wel duizenden palmbomen. En daar liep hij in. Zullen we het stuk eens gaan lezen wat er staat? Lucas 19, vers 1 tot 10. Oh, kijk, je doet het onderaan. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacheus was. En hij was oppertollenaar. En hij was rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want daar zou hij voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij omhoog, zag hem en zei tegen hem, hé, Zacheus, haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacheus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, dan geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. 10 versen, niet zo heel veel. En als ik dit verhaal hoor, dan denk ik, goh, ik mis nog een aantal stukken die heel veel mensen mij hebben verteld of gehoord heb. Maar wat staat hier nou eigenlijk inderdaad in? Laten we eens inzoomen op Zacchaeus. Net heb ik gevraagd, wie is die? Of kunnen jullie wat vertellen over hem? Jullie hebben best wel een aantal mooie dingen opgeschreven. En de vraag is dan ook, nog een keer weer, wie kan zich identificeren met Zacchaeus? Grappig, niemand, ja, eentje. Ik denk dat we elkaar meer met Zacchaeus kunnen identificeren dan we denken. Al was het maar dat hij rijk was. Hoe rijk zijn we hier met z'n allen? De een is iets meer dan de ander. Hij was oppertollenaar. Maar goed, maar wat weten we van hem? Suggestie van de omgeving is dat hij zondig mens is. Nou, een tollenaar werd als verrader gezien. Geldwolverig, oneerlijk, tollenaars die vroegen het meer geld. Maar al dat alles staat daar niet. Behalve dat de anderen iets vonden. Maar wat lezen we? Wat lezen we echt over Zacchaeus? Lezen we dat wat er staat? Of laten we het inderdaad doen van, wat staat er nog meer? Of wat weten we nog daar meer over? Laten we goed kijken. Het is dus niet de oppertollenaar van de opperhoofd van alle slechte tollenaars. Dat staat er niet. Maar kijken, we gaan kijken. Zonder dat we proberen het na te denken, zonder dat we zelf gaan invullen, maar gewoon kijken wat er staat. Nou, de naam Zacchaeus. De naam Zacchaeus is een Griekse vertaling van het Hebreeuwse naam Zakia. En dat betekent, tot mijn verbazing, de reine, de rechtvaardige, de onschuldige. Dat is wel een hele gave naam. Als je vader en moeder jou die naam geeft, zegt dat ook een beetje iets van hun hart en hoogstwaarschijnlijk ook iets van over hun opvoeding. Dat is wel een hele mooie naam. Onschuldig, de rechtvaardige en reine. En ja, hij woont in Jericho, die grote handelsstad. Hij ligt ten oosten van Jeruzalem, staat ook elders in de Bijbel, ook dat hij lager ligt dan Jeruzalem. Ze ging altijd op naar Jeruzalem. En wat je in andere boeken kunt vinden, is dat het daar warmer is. En dat mensen daar hun zomer- of winterverblijf hadden, zodat het lekker warm was in de winter. Van zijn beroep weten we het ook. Hij was oppertollenaar. Ik mocht dus al die andere tollenaars die onder hem waren aansturen, controleren, noem maar op. Zorg hem maar een soort hedendaagse hoofdinspecteur van de belastingen. Hij was rijk. Dat staat er apart bij zo. Dus we weten eigenlijk helemaal niet waardoor hij rijk was. Is dat wel door zijn werk? Is dat doordat hij, wat wij vermoeden, misschien oneerlijk was? Staat er niet bij. Misschien had hij wel een hele rijke familie. Had hij een handelsfamilie gehad en was hij gewoon goed in rekenen. Hij was klein van stuk, dus hij moest iets. En dan had hij het gewoon geërfd. We weten het niet. Hij was klein. Hoe klein? Maar in ieder geval klein. Zo klein dat hij net niet over de schouders heen kon zitten. Want anders kon hij gewoon staan bij de menigte. En, andere oplossing is natuurlijk ook wat er ook in de tekst staat. Hij zocht het hoger op. Hij ging de boom in. Letterlijk. Wat doet hij nog meer? De volgende zin eigenlijk al. Hij rent en klimt in een boom. Beetje onverwacht eigenlijk. Zie je zelf, als je heel snel gaat rennen zo, dan denk je van nou oké, prima, rare man. Moet je voorstellen dat je oppertollenaar bent. Hoge maatschappelijk op de ladder, rijk. Die man had helemaal niet hoeven rennen of klimmen. Je had gewoon tegen zijn bewakers kunnen zeggen, maak eens even wat ruimte. Nee, hij rende vooruit en klom in een boom. Zonder dat andere mensen er iets van, zeiden het misschien wel, maar hij deed er niks mee. Beetje een rare man. Misschien dachten ze van alles, maar hij schaamde zich niet, want hij had een doel. Hij had een doel. Hij wilde Jezus zien. Hij had er zoveel over gehoord. Hij heeft zoveel wonderen van hem gehoord. En dingen die hij zei, ik wil die belangrijke man gewoon wel eens even zien. Dat was zijn doel. Is dat ook jouw doel? Dat je in de kerk komt, dat je Jezus wil zien? Of is je doel nog meer en anders? En dan komt Jezus eraan lopen met die hele optocht. En misschien was Bartimeus nog steeds aan het juichen en dansen en springen en halleluja aan het zingen. En dan komt Jezus, die loopt langs en die stopt bij een boom, een vijgenboom, niet een palmboom. Dat is ook een beetje lastig in te klimmen. In een vijgenboom, ook een mooi woord, vijgenboom. De verdeelde vijg heeft dus, dat is een zelfstandig naamwoord. En het werkwoord, waar de stam van is in het Hebreeuws, betekent herstellen. Kleine knipoog misschien. Maar goed, hij is in die boom gaan zitten en dan stopt Jezus er onderaan. Die kijkt naar boven. Zacchaeus, die had hem al gevolgd, die kijkt naar beneden. Hij had zijn doel al. Hij had Jezus gezien. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Jezus ziet hem niet alleen, hij ziet hem. Hij spreekt hem aan. Zacchaeus. En wat zegt hij dan? Kom naar beneden. Ik wil bij jou verblijven. Hij wil in zijn huis komen. Laten we verder kijken op Zacchaeus. Haast je, zei Jezus. Geen tijd om te twijfelen. Kies, besluit. En dat doet hij. Hij haast zich naar beneden uit die boom. Ik weet niet of hij net pak aan had, maar ook dat zal wel niet heel waardig zijn, zoals we dat zo mooi noemen. Dat maakt hem niet uit. Hij heeft een ontmoeting met die Jezus die hij wilde zien. Hij heeft een echte ontmoeting. Jezus heeft tot hem gesproken en wil bij hem in huis komen. En wat, waarom weten we dat het iets veranderde bij hem? Niet alleen omdat hij erop reageerde. Ja, wat moet je anders doen? Maar hoe weten we dat? Wat veranderde er? Direct. Hij was vol van vreugde en ontving Jezus in zijn huis. En als dan de andere mensen er iets van vinden, beginnen te morren. Nee, zijn reactie is dan gelijk dat hij opstaat en zegt, hé, Heer, ik geef de helft van mijn vermogen aan de armen. Die vrijgevigheid, die verandering, bekering misschien ook wel. Hij belooft dat als hij iemand iets heeft afgeperst, dat hij het viervoudig teruggeeft. Ik weet niet of hij dat heeft gedaan, dat staat er niet. Met het woordje als weet je het niet. Maar viervoudig, dat wil in ieder geval zeggen dat hij wist hoe het zat in de wet of in de Torah. Als je daar iets steelt, dan geef je het één terug. En twee, je geeft er nog een keer vier keer zoveel bij. Dat is wat er staat. Exodus 22 vers 1. Het lijkt logisch dat hij dat wel heeft gedaan. Het staat er dus niet. En hij was geen tollenaar, maar hij was oppertollenaar. Over de tollenaar staat van alles nog in de Bijbel, maar oppertollenaar komt maar één keer voor. Dus misschien was hij wel de uitzondering op de regel. En als ik jullie lijstje zo nakijk, waren jullie eigenlijk best wel positief over Zacchaeus. Maar de reactie van Zacchaeus, die ook heel rijk was, is heel anders dan die andere rijke jongeman. Die rijke jongeman, die ging ook naar Jezus toe. Hij had ook een ontmoeting met Jezus. Maar hij ging bedroefd weg. En Zacchaeus, die was verblijd. Er was echt iets veranderd. Hij had een ontmoeting en hij liet zich veranderen. Hij ging met hem mee. Hij was gehoorzaam daaraan. En waarom weten we dat? Dat er echt iets veranderd is. En blijvend veranderd door wat Jezus in de volgende zin zegt. Hij zegt, in het NBG vind ik hem iets mooier. Heden is aan dit huis redding geschonken. Redding geschonken. Hij krijgt het. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Dat is dat kind weer waar hij het ook al had over gehad die dag. En Zacchaeus heeft het blijmoedig gewoon ontvangen. Halleluja. Wordt redding. Wat er staat, dat woord dat er staat, soteria, is een werkwoord voor iets van bevrijden, bewaren, in veiligheid brengen. Maar als je het als zelfstandig naamwoord gebruikt, soter, dan kennen we het eigenlijk beter als het onder andere een aantal titels van Jezus. Zoals bevrijder en redder. zegt iets meer dan alleen maar dat er redding is geweest. En hij zegt ook nog iets over zoon van Abraham. Zo'n beetje bijna de ene laatste zin wat er over Zacchaeus staat. Zoon van Abraham. Nou, de naam hadden we al een beetje bedacht. Staat in het Grieks, zou wel een Jood zijn geweest. Dat was tollenaar, dus meestal waren dat van eigen bevolking. Dus de suggestie dat hij Jood is, is daar aanwezig. Zeker ook omdat hij de wet kende. Die 4 keer vergoeden. Dus ja, hoezo? Waarom staat er dan zo van dat hij een zoon van Abraham is? Van zijn bloed wisten we het. Bedoelt Jezus dan niet wat er staat in Romeinen 9 of Galaten 9? Dat als wij zonen van Abraham zijn, als wij geloven in God, als wij vertrouwen op hem. En in Abraham zullen alle naties gezegend worden, dus ook wij. Dat staat er zomaar tussen. Nou, hebben we nou alles gehad eigenlijk van ons lijstje? Kunnen we het lijstje toch nog even een keertje laten zien? Is dat mogelijk? Nee, is niet mogelijk. Jammer. Maar de meeste dingen kwamen we er wel aardig in terug. Maar een aantal dingen ook niet. Als je rustig kijkt wat erin staat. En het stukje van wat de mensen van Zacchaeus denken of dachten, dat laten we maar even achterwegen. Daar hebben we geen tijd voor vandaag. Maar hij kreeg een echte ontmoeting met Jezus. Jezus. Ja, hij ging in dat huis. Ah, toch. Oh, kijk, leuk. Nou, de boom kwam weer voor in het verhaal. Zij zegt wel iets over Zacchaeus inderdaad, want hij schaamde zich niet om Jezus te zien. Hij was klein, tollenaar, nieuwsgierig, zeker. Dapper, ik denk dat hij ook dapper is geweest, dat hij zich niet laat doen wat andere mensen van hem denken, maar gewoon doorgaat. Hongerig, beetje passend bij de nieuwsgierig denk ik. Rijk was hij, het was in Jericho. Onwaardig, ja, dat gedrag was wel onwaardig inderdaad. Bekering, ja, hij heeft zijn leven echt veranderd. Een oplichter, weten we niet, misschien. Vrijgevig, uiteindelijk is hij dat zeker geworden. Gastvrij, ja, in zijn huis zullen meer mensen geweest zijn. Dat is in ieder geval wel in de kinderbijbel zo. Er zit het huis vol met mensen. En Jezus zal zijn 12 discipelen ook mee hebben genomen. Dus in ieder geval gastvrij dat zijn die groep mee mocht. En genade, dat gaat zeker in dit verhaal, want dat is wat Jezus doet. Jezus zou verder gaan naar Jeruzalem. Hij had een doel dat hij moest doen, zijn Pesach. Hij zou daarheen gaan. En hij zou daar sterven aan een kruis. Voor ons. Voor de dingen die wij verkeerd hebben gedaan. De moeilijkheid is dat, als je kijkt naar een Zacchaeus, eigenlijk, ja, deed hij het wel goed. En toch veranderde heel veel iets aan hem. En ik denk dat dat, als ik kijk naar mezelf, hoe makkelijk het is. Je wordt christelijk opgevoed en je weet hoe het zit en je doet het best goed. Maar ja, mijn denken is al vertroebeld, is al vergiftigd met de zonde. En wat gebeurt er dan? Dan ga je vergelijken. Je doet met jezelf, nou, ik heb het deze week wel wat beter gedaan. Of misschien ga je nog een stapje verder en zeg, ja, ik zit nu al zo lang in de kerk, ik ben al zo vaak geweest, ik lees mijn Bijbel, ik bid regelmatig, ik ga zelf bij mensen op bezoek, ik doe het serieus beter dan die ander. Dat is wat we doen als je leest in 2 Korinthe 10 vers 12. Je vergelijkt jezelf met jezelf of met een ander. Maar met wie moeten wij ons vergelijken? Jezus, inderdaad, gewoon met Jezus. Jezus is onze maatstaf. Maar als ik mij met Jezus ga vergelijken, dan heb ik wel een probleem. Ik kan het niet zo goed als hij, hem. Hij heeft een goddelijke standaard die ik gewoon never nooit niet ga halen. Ik kan mijn best doen, net als die rijke jongeling. En serieus, ik geef het hem na, als ik wat hij daar neerzet, dat hij dat allemaal heeft gedaan, petje af. Maar ja, wat heb je eraan als dat niet voldoende is? Als je altijd weet dat je het net niet gaat halen. makkelijk voorbeeld. Hoe kun je dat nou uitbeelden? Hè? Want je kunt zeggen, ik heb het over de wet en je hebt al die wetten erbij zitten. Laat me gewoon zeggen dat je ver moet springen. Wat is het record ver springen? 8 meter 56, geloof ik. Goed, we hebben hier een gat, 10 meter. Ga maar oefenen. Niemand gaat het lukken. En of ik nou een klein sprongetje kan maken, het is niet gelukt. Of ik doe mijn uiterste best en ik spring en ik haal het op een centimeter niet, ik haal het niet. En als dat tussen een ravijn is, val ik er net zo hard in als ieder ander. We halen het niet. Wat kunnen we dan doen? Wat moeten we dan doen? Of kunnen we doen? Als we toch bij Jezus willen horen, als we toch in die hemel willen komen. Is dat ons verlangen is? Dat is maar één ding. En dat is gewoon op je knieën. En bidden en danken en vragen om genade. Dat is wat de bedoeling is. Dat we bidden en vragen om genade. Dat Hij ons oppakt, over die kloof heen brengt. Dat Hij ons bij zijn Vader brengt. Dat is wat de reden is waarom hij naar Jeruzalem liep. Dat is waar hij stierf. Dat is aan het kruis wat hij voor ons heeft gedaan. En als je mijn woorden niet gelooft, lees het dan Romeinen 3 rustig na. Ieder mens schiet tekort, staat erbij. Ieder mens, niemand uitgezonderd. Mooi is, Jezus was al onderweg naar de ontmoeting met Zacchaeus. Zacchaeus, ik weet niet wanneer hij besloten heeft om te gaan kijken. Maar het feit dat hij dat besloot en hij uiteindelijk God ging naderen, naderde God hem. Jacobus, nadert tot God en hij zal tot u naderen. En verneder je voor hem en hij zal u verhogen. Dat is precies wat Zacchaeus deed. Hij maakt niet uit. Hij ontving hem, net zoals wat een kind mag doen. Jezus ging in zijn huis wonen voor een nacht, voordat hij verder kon. Want de Zoon des Mensen, dat is vers 10, want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dus kijk eens voorbij je eigen gerechtigheid, je eigen kunnen. Want hoe stinkend je best ook doet, een 9 is mooi. It's not good enough. Het is niet goed genoeg. 9,5 ook niet. Je valt gewoon in dezelfde categorie van iemand die er helemaal niks mee doet. Je haalt het niet. De enige weg, als je bij God wil komen, is Jezus. De enige weg en de enige mogelijkheid om bij God te komen is door Jezus te volgen. Te erkennen dat Hij de Zoon van God is. Te erkennen dat Hij jouw redder en verlosser is. En weet je, het is niet zo zwaar. Want Jezus was al onderweg naar Zacchaeus toe. Hij wilde hem ontmoeten. Hij zegt, kom naar beneden. God wil onze vader zijn, wil onze papa zijn. Amen. Vertrouw op zijn woord. Vertrouw wat hij erin zegt. Leer ons lezen zoals het er staat. Maar laten we net als Sebastiaan zijn. Laten we vertrouwen op wat ons geleerd wordt. Wat we lezen van God. Wat we in de Bijbel lezen. Wat de Heilige Geest ons vertelt. En dan, dat is het mooiste. De tiener is ook al een paar jaar geleden gedaan. Be brave. Wees dapper. Wees in eerste instantie eerlijk naar jezelf. Ga voor de spiegel staan. En zeg het tegen jezelf. En zeg tegen God wat er aan mankeert of niet aan mankeert. En wat je wil. Maak je keus. Dat is raar hoor. Ga maar eens voor de spiegel staan. En je hebt een moeilijke dag. En je gaat voor de spiegel staan. En zeg ja, Anne-Jan, dat heb je niet goed gedaan vandaag. Je had andere woorden moeten gebruiken. Moest kijken wat je die man hebt aangedaan, of die vrouw. Niet leuk hoor, als je naar jezelf kijkt wat je gezicht zegt. En zeker als je dan nog denkt in je hoofd, valt toch wel mee. Ik kom tekort. Dankzij Jezus' genade kan ik hier staan. Dan kunnen we dat met elkaar delen, kunnen we elkaar bemoedigen. Want Hij wil ons bij Hem hebben. En dat is, ja, meest gave wat je kunt de ontmoeting kunt hebben of kan gebeuren. Meest gave. Jezus heeft genade als je erom vraagt. Heel veel. Overvloedig veel. En dat geldt ook voor jou, voor u en voor mij. Dus als je hier zit en je hebt het gehoord, je kent Jezus eigenlijk alleen maar van zien. Voor die man waar ik al die mooie verhalen van heb gehoord. Van ja, ze zeggen het wel dat hij wonderen kan doen. Ze zeggen wel dat hij aardig en vriendelijk is en dat hij om mij geeft. Maar ja, ja, ben ik wel goed genoeg? Join the club. Niemand is goed genoeg. En zoals iemand anders al een keer zei, vond ik eigenlijk heel mooi. Als je vies bent, ga je onder de douche staan. Als je schoon bent, hoef je er niet meer onder te gaan. Dus als je Jezus wil volgen, zul je daarin moeten erkennen dat je het niet lukt. Als je die keuze nog nooit hebt gemaakt, alsjeblieft, straks is hier nazorg. Er zijn mensen die gewoon de Bijbel kennen, die God kennen en jou naar God toe kunnen leiden. Ga niet weg. Ze zullen straks naar vooraan staan, aan het eind van de dienst. Ga niet weg. En als je nu al die keuze wil maken, geen probleem, kom hiervoor zitten. Vol de rest van de dienst gaan we daarna met je bidden. En je naar God brengen. Maar er zit ook een hele grote groep. Die mee heeft geholpen met de lijst ook. Een hele hoop mensen die wel eigenlijk heel veel weten al uit de Bijbel. Die Jezus volgen met al hun kunnen en mogelijkheden. Dankbaar voor. Dat is heel gaaf. Maar ook voor ons geldt hetzelfde eigenlijk. Niet in eigen kunnen we die kloof overbruggen. Maar we mogen ons wel, als toekomstige bruid van onze Heer Jezus, vraagt hij wel dat wij ons denken veranderen. Dat we ons denken, die vergiftiging die erin zat, dat we die eruit jagen. Dat we gaan lezen en luisteren naar hem, zoals het is, zodat we heilig en rein zijn. Heilig en rein voor God komen te staan. Je bent deel van die bruid. En kijk naar Zacchaeus. Doe als Zacchaeus. Ik wil wel lijken op Zacchaeus. Ik wil ook wel van die ontmoeting. En dat hij bij mij komt wonen. Dat kan ook. Of als je Jezus niet kent. Jezus kan bij jou wonen. Niet even op bezoek zijn, maar altijd bij je zijn. Dat is als jij inderdaad in de hemel wil komen, als je inderdaad eeuwige leven wil hebben, als je bij God wil komen. Is dat de enige weg? En het klinkt makkelijk, hoe zij die de keuze hebben gemaakt, het kost je alles. En net als wat Zacchaeus is, I don't care. Ik maak mij niet uit wat die ander van mij denkt, wat die ander van mij zegt. Ik zie Jezus, ik ga naar hem toe. Zullen we samen danken? Vader, ik dank u, Heer, dank u wel voor het, ja, dat u dit verhaal van Zacchaeus erin heeft gezet. En misschien is het wel juist voor ons hier in het Westen, gezien zijn positie, gezien zijn rijkdom, gezien zijn mogelijkheden die hij allemaal heeft. Heer, maar het is hem niks waard, Heer. Hij geeft zomaar de helft weg. En als hij dan iets verkeerd heeft gedaan, dan gaat hij het viervoudig vergoeden. Heer, omdat hij u ontmoet heeft. De Heer, dat heeft zijn leven veranderd, Heer. En zo wil ik ook bidden, Heer, voor ons, Heer, dat het ons leven elke dag weer op de kop zet, Heer. Als we mogen lezen in uw woord, als we mogen horen wat u van ons verlangt om mensen aan te spreken, om mensen te bemoedigen, mensen dichter bij u te brengen. En nogmaals, als je Jezus niet kent en je wilt hem kennen, je wilt hem in je leven hebben, dan hoef je alleen maar te zeggen, u bent mijn Heer, en zonder u kan ik niet bij u komen. Wilt u mij vergeven? Alle verkeerde dingen die ik heb gedaan, en ik weet niet welke het zijn, misschien zijn het te veel om op te noemen. En dan zegt Jezus, kom, ik wil bij je komen wonen. Dat is zijn belofte. Als je dat hebt gezegd, gaat hij dat doen. Kom zo naar voren, het eind van de dienst, en dan gaan we je daar brengen. Amen.